Welcome back, I said it, yeah.
Welkom weer, dames en heren, bij het AI Tussenuurtje. Jouw wekelijks update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. Vandaag hebben we als nieuwtjes het nieuwe Anthropic model dat te krachtig is om uit te brengen. Over Google's nieuwe visualisatiefunctie. Over de lancering van het KIS framework. En over de moordaanslagen op het leven van Sam Altman. Ah, mooi. In het hoofdthema gaan we in op het verschil tussen betaalde accounts en gratis accounts en de gevolgen daarvan. Maar eerst, heb je nog wat meegenomen?
Nou, eerst heb ik nog wat meegenomen. Wat zijn jouw maandlasten eigenlijk?
Wat zijn mijn maandlasten?
Ik neem aan dat jij betaalde accounts hebt.
Ja, precies. Dit is een bruggetje naar het hoofdthema, zeg je.
Tel ze eens even op.
Nou, ik heb een klode abonnement van €200. Daarnaast
per jaar?
Nee, per maand is dat. Ik heb Google en ChatGPT heb ik betaalde accounts op. En ik heb nog Whisperflow, waarmee ik natuurlijk kan praten tegen mijn computer, waar ik heel veel gebruik van maak.
Cursor?
Nee, geen cursor. Wel database. Superbase, Vercel. Dus ja, iets van 300 of zo zou ik zeggen.
Per maand?
Ja.
Oké. Okay. En moet iedereen eigenlijk doen?
Nee, dat zeker niet.
Oké. Okay.
Nee, maar...
Dus we moeten nog naar het hoofdthema.
Ja, zeker. Want ik denk dat de meeste vragen komen van... Hey, is het voor mij... Ik ben gewoon een docent. Is het voor mij de moeite waard om een betaalde account te nemen? Wat zijn dan precies de verschillen? Kijk, die vragen krijg ik echt zo vaak.
Ja, dus
ik
denk dat het in de top 3 van vragen.
Ja, zeker. Dus 100%. Ik denk dat het heel erg de moeite waard is. En je hoeft echt niet een €200... even een sneak preview. Je hoeft echt niet een €200 abonnement te nemen. Dat is alleen voor die gekken zoals Marcel en Tom. Maar... Ja, of jij een abonnement van €20... Ja, ik denk dat sommige mensen dat...
Daar gaan we straks op in. Een mooie teaser.
Yes.
Hey, we hebben een dubbele D-Day. We hebben deadline days.
Oh.
Dat is wel goed om even te melden, want we hebben ons congres natuurlijk.
Mm-hmm.
En dat loopt hard met de aanmeldingen. Maar we hebben nog tot 1 mei, dus tot eind april, nog een paar weekjes, met vroegbekorting.
Ah,
toch even onder de aandacht brengen, want ik was het zelf vergeten. Ik werd daarop gewezen gisteren door...
voor de echte Nederlanders.
Ja, toch, voor de echte Nederlanders. Nou ja, het is toch zonde van het geld om dat niet te doen,
mm-hmm,
als je toch wil komen. En we hebben volgende week start de nieuwe webinarserie, de basiswebinarserie. Dus mocht je nog willen, schrijf je nog in. Het wordt super gaaf, want we zijn nu ook bezig met een webinarserie.
Ja.
En ik heb nu alweer zin in een nieuwe en de oude loopt gewoon door.
Ja, ja, dan vanmiddag hebben we nog een sessie. Hebben we de gevorderde webinar serie of webinar over VibeCode. Dus we hebben al een basiswebinar daarover gegeven. En vanmiddag gaan we met de gevorderde mensen bezig. En dan gaan we als voorbeeld gebruiken dat we in 1,5 uur... gaan we een hele nakijkapplicatie bouwen. Met databases waar je studenten de gegevens van je studenten daadwerkelijk in worden opgeslagen. Gewoon Europese servers, alles erop en eraan. Dat zij feedback krijgen op hun werk. Dat de docent een soort van dashboard daarin krijgt. Dat gaan we vanmiddag doen. Ik heb er enorm zin in, want ik vind het echt een heel erg leuk thema.
Ik merk het aan je.
Ja, ik heb er zin in.
Hebben we nog nieuwtjes?
Nou, het hele, hele grote nieuws natuurlijk.
De kranten stonden er vol mee.
Nou, dat juist weer niet. Maar ik ga hem eventjes vertellen. Anthropic kondigde vorige week Claude Mythos Preview aan. Een nieuw topmodel dat het bedrijf bewust niet publiek uitbrengt, omdat het zo goed is in het vinden en uitbuiten van softwarelekken dat een brede release te riskant wordt geacht. In interne tests spoorde Mythos duizenden kwetsbaarheden op in alle grote besturingssystemen en browsers, waaronder een bug die al 27 jaar in OpenBSD zat. Via Project Glasswing krijgen bedrijven als Microsoft, Apple, Google, JP Morgan en nog een handjevol anderen toegang om hun systemen te laten doorlichten. Nog iets opvallends daarover. Journalist Shakil Hashim merkte op dat geen enkele grote nieuwssite het verhaal prominent bracht. Bij The Guardian won een Vogue cover met Anna Wintour en Meryl Streep het ervan. Het laat zien hoe groot de kloof is tussen wat er in AI-wereld gebeurt en wat het brede publiek daarvan meekrijgt.
Wat was het nieuws eigenlijk rondom Meryl Streep? Want dat heb ik dan weer even gemist.
Ik heb echt geen idee.
Nee?
Weet ik veel. Nee, maar Mythos. Wij hebben elkaar daar natuurlijk over geappt.
Ja.
En we hadden weer zoiets van... Holy shit, wat gebeurt er hier weer?
Ja, we hebben het vaak over de wol gehad. Klinkt een beetje als een langspeelplaat die blijft hangen. There is no wall. Ja. Dus mensen, dit is het grootste model wat ooit getraind is.
Wat bedoel je
is.
Met wall?
Maar wat ik bedoel met wall, wat ik bedoel met wall is dat er heel veel critici zijn die zeggen, je kunt die modellen wel groter maken. En je kunt er nog meer geld tegen aansmijten, maar ze zitten een beetje aan hun plafond.
Ja. En voor de duidelijkheid, vorige week was er nog in de Groene Amsterdammer door twee mensen van de universiteit een artikel daar gepubliceerd. En daar zeiden ze gewoonweg weer in, hey, die AI-modellen gaan alleen nog maar slechter worden. Want de data waarop ze trainen is nu door AI gegenereerd, dus ze worden alleen maar slechter. Ja, mensen, als je dat ziet, moet je gewoon meteen dat artikel weggooien, in de prullenbak verbranden. Dus ze zitten zo ver van de waarheid. En in diezelfde week kwam dus Mythos uit, wat alle benchmarks niet een klein beetje verbeteren, maar we noemen dit een step change, een soort van een sprong in alle capaciteiten. En de meeste aandacht gaat naar de security.
Ja. Ja, je moet dus dat artikel van de Groene Amsterdammer niet in de trainingsdata krijgen.
Nee, dat precies.
Dat was een goeie, hè?
Ja, dat is leuk.
Die was wel leuk. Oké, het punt is, wij mogen er nog niet mee spelen. Want eigenlijk zeggen ze, ik vroeg dat even voor de uitzending aan jou, Tom. Hoe oud was jij toen de Y2K bug in 31 december om 1 voor 12 was heel de hele wereld haar adem in. Mm-hmm. Want de klok zou gereset worden en dan zou alle software crashen.
Ja.
En dat ging over Windows. Dit gaat over alle software systemen, alle internetsystemen, alle beveiligingssystemen in de wereld. En ik dacht, wat niet genoemd, ook banken. En wat er gebeurt, want ik heb me daar een beetje in verdiept, is dat er dus hackers zijn, ethische hackers en zeg maar hackers die bitcointjes willen winnen. En die proberen op allerlei manieren aan de achterkant in zijn systeem te komen. En daar moet je heel slim voor zijn. Maar wat ze dan niet vinden is één bug, maar ze vinden een paar kleine dingetjes die niet veilig zijn en die kralen ze aan elkaar. En dan kunnen ze binnenkomen soms. En dan, dat is echt high level shizzle, zeg maar. Daar zijn een paar mensen in de wereld die dat kunnen. En AI kon het al een heel klein beetje, maar dan hebben we het over die database die wij vanmiddag gaan bouwen. En daar zullen ongetwijfeld nog, als je een Russische hackersvereniging bent, dan kunnen er ongetwijfeld gaten ingeschoten worden. Maar dan hebben we niet over Windows, over Nvidia's, over de Googles, over Mythos laat zien dat dat wel kan, zeg maar. En dat is scary as shit.
Ja.
Want dat betekent als dat model uitkomt dat je een wapenwedloop krijgt tussen mensen die dat model gaan gebruiken om in te breken en mensen van die bedrijven die dat model gaan gebruiken om het te beveiligen. En dan gaat het ook over jouw studentgegevens en wij gebruiken Osiris bij ons. Dat is een veelgebruikt systeem volgens mij. Dat gaat ongetwijfeld heel makkelijk door Mythos gekraakt worden, zeg ik even heel stoer, zonder technische kennis. Ja, als dat lukt met Windows en al dat
soort,
dan lukt dat ook met zo'n systeem. En die wereld die gaat er gewoon razendsnel aankomen.
Ja, wat ik hier ook uithaal, Marcel, is, je hoort nog steeds ook nog eens mensen zeggen dat AI niet creatief is, dat hij niet zelf iets kan bedenken. En dit ding vindt dus bugs en vulnerabilities die decennia lang niet door de beste codeerders zijn gevonden. Ja, ik vind dat toch een soort mate van creativiteit.
Ja, en het linkt ze dus ook aan elkaar. Want dat is volgens mij echte creativiteit. Ja, vind niet alleen die bugs, maar het kan ook nadenken. Hey, als ik die doe en dan die, dan zit ik als administrator in een systeem en kan ik gewoon de hele zooi op Ctrl-Alt-Delete of zo.
Ja.
Dat is heel scary. Het bredere punt natuurlijk, en daar begon jij eigenlijk al mee, is het tegenovergestelde van wat dan in dat artikel van de Groene Amsterdammer staat. AI ontwikkelt zich, lijkt alleen maar sneller. En dit gaat over, we zoomen nu in op die code vulnerabilities, omdat dat de cybersecurity zo'n high-stake iets is. Maar het gaat natuurlijk over alles. Dat model kan gewoon beter redeneren, kan beter coderen, kan beter alles. Dat
kan
zag
beter
je in de
alles,
benchmarks.
Absoluut.
En niet een beetje beter, maar veel beter.
Ja.
En een side note, OpenAI, ChatGPT heeft ook interne model waarvan de mensen intern zeggen dat is eigenlijk vergelijkbaar. Die zullen binnen nu en een paar weken ook uitkomen met vergelijkbare dingen. En dan komt Google erachteraan en dan komen de Chinese bedrijven erachteraan.
Ja.
En dan heel lang niks. En dan komt Mistral erachteraan. Kortom, al die bedrijven gaan dit doen. Er is geen houden aan.
Ja. Ik vind het dus heel mooi wat Anthropic doet. Dat ze nu dus een handjevol bedrijven geven van, hey, dit kan alles gaan kapotmaken. Jullie krijgen even de tijd, even die paar maanden dat zij die voorsprong hebben om alles even recht te zetten. Ja, dit gaat wel een gevecht worden de komende tijd. Maar ja, je merkt nu wel, we zijn nu zo ver dat het dus te gevaarlijk wordt om bepaalde modellen uit te brengen. Ja, poeh.
Ja, daar moeten we nog eens een keer over hebben, want het nationaliseren van dit soort bedrijven ligt natuurlijk op de loer.
Oh, ja, absoluut, natuurlijk. Ja, dat kan je voor alles inzetten. Niet alleen voor beveiliging, maar juist ook andersom.
Juist. Ja, het is Het kan twee kanten op gebruikt worden.
Ja.
Hey, we hebben nog meer nieuws. Google heeft Gemini uitgebreid met interactieve visualisaties. En vraag in de Pro-variant om Show Me of Help Me Visualiseren. En je krijgt geen statisch plaatje terug, maar een werkend 3D-model of simulatie, waarin je schuifjes kunt slepen, moleculen kunt ronddraaien of variabelen als zwaartekracht en beginsnelheid kunt aanpassen om te zien wat er gebeurt. Voor het onderwijs is dat natuurlijk super interessant. Je kunt leerlingen een baan om de aarde of een dubbel spleet experiment zelf laten uitproberen, in plaats van erover te lezen. En nieuw is dat idee overigens niet. OpenAI rolde begin maart iets soortgelijks uit in ChatGPT. En Claude kreeg 2 dagen later interactieve visualisaties die het model zelf inzet als het denkt dat een uitleg daar baat bij heeft. Daarmee hebben de 3 grote chatbots binnen een maand allemaal dezelfde stap gezet met Google nu, die als laatste aansluit. En we brengen dit nieuws ook voor de 3de keer, Tom. Eigenlijk om 2 redenen wat mij betreft. In de eerste plaats, en het belangrijkste wat mij betreft, als het om leren gaat, is tekst natuurlijk een heel beperkte manier om te leren. Zeker voor veel leerlingen die misschien minder talig zijn, vaak genoemd. Deze visualisaties maken het veel en veel krachtiger om te interacteren. Ik ga daar heel goed op.
Mm-hmm.
En in de tweede plaats is het natuurlijk geen toeval dat Google daar nu ook mee uitkomt. Binnen een maand. Dus of de tijd was er rijp voor, of er zitten toch ook een beetje naar elkaars modelletjes te kijken. Wat denk jij?
Ja, nee. Ze zitten ook allemaal na te appen. Als de ene iets heeft, dan heeft de ander het binnen een half jaar. Nu zelfs binnen een maand. Dus ze zullen er ook wel aan het werk aan zijn, maar ze kijken elkaar. Ze apen elkaar heel erg.
Zegt ook iets over hoe snel die code tools werken, dat ze binnen een maand.
Ja, dat ze dat alweer hebben gefixt. Ja, hey, ja, en nog even een klein sidesprongetje. Ik was vorige week nog bij Maarten van Rossum school van Wim van der Schouw natuurlijk. Mm-hmm. Hij heeft daar ook heel veel docenten heeft weer opgeleid in VibeCode en zo. En allemaal zijn zoveel enthousiaste docenten daar die allemaal appjes aan het bouwen zijn, gewoon om het leren te verbeteren. En nu je het hier hebben over die visualisaties, moet ik meteen denken aan een wiskundedocent. En hij liet zien van, hey, ik moet nu uitleggen hoe je de oppervlakte berekent van een vierkant, maar bijvoorbeeld ook van een cilinder. En hij zei van, kijk, ik heb hier een visualisatie. Dat zat even in zijn appje die zijn leerlingen dus gebruiken. En dan werd de cilinder werd een soort van ontvouwen, zodat je kon zien van, hey, het bestaat inderdaad uit eigenlijk 1 rechthoek en 2 rondjes. En het was zoveel duidelijker door die visualisatie. En ik dacht van, ja, dit is echt weer precies wat je niet in een boek kan vinden, maar waar je echt zo'n interactieve tool voor hebt. En hij keek ook helemaal trots dat hij dat had gemaakt. Maar hij zei ook van, ja, mijn leerlingen vinden dit dus zo fijn. En jij zegt, ik ga lekker op die visualisatie. Maar ik weet zeker dat heel veel van onze lerenden in Nederland dat ook hebben. En daarom is hij gewoon zo belangrijk.
Ja, gaaf. Ja, en ik heb een tijdje terug Luc van Maaswaal genoemd, die voor zijn natuurkunde en scheikunde omgeving zo'n wet lab had nagemaakt. Mm-hmm. Daar hebben we het toen over gehad. Ik had vorige week nog een sessie daar. En toen kon ik in Claude met visualisaties doen wat hij deed. En hij zei, ja, hier heb ik wel een hele week heel hard op zitten prompten.
Ja.
En nu kan het gewoon in 10 seconden.
Ja.
Ik zou zeggen, jammer voor die eerdere inspanning, maar daar hebben we van geprofiteerd. En fijn voor de leerlingen.
Zeker.
Super gaaf dat dit kan.
Ja. Ja, en het geeft weer een denkproces natuurlijk. Hè? Dus dat visualisaties belangrijk zijn. We gaan even naar het volgende. Deze week deelde jij, Marcel, het nieuws op LinkedIn. Ons KIS-raamwerk is zo goed als af. KIS is ons raamwerk voor AI-vaardigheid van leerlingen en studenten. Dat naast ons raamwerk voor AI-geletterdheid van docenten staat. En dat is broodnodig, want heel veel scholen worstelen met hoe ze leerlingen of studenten kunnen leren verantwoord met AI om te gaan. KIS biedt houvast door AI-vaardigheid op te splitsen in heldere bouwstenen. KIS bewust waarvoor je AI inzet. Geef AI heldere instructies. Evalueer de output kritisch. En ken de spelregels van AI-gebruik. Dan krijg je KIS. Maar dat is een beetje moeilijk in de podcast.
Ja, dat snappen mensen, maar dat moeten we ook een keertje visualiseren nog dan.
Precies. De app die we erbij bouwen maakt het praktisch. Leerlingen en docenten kunnen er direct mee aan de slag. We werken nog aan een bijbewoond lespakket. Binnenkort staat het allemaal op aivoordocenten.nl.
Ja.
Hey, dit is ook wel een beetje jouw kindje, hè, Marcel?
Dit is wel mijn kindje, ja.
Ja.
Ja, want we hebben het in het hoofdthema over een veelgestelde vraag. Ik zie een veelgesteld gat, een veel geconcludeerd gat in het onderwijs. Waar wij heel hard werken aan de eigen lettertijd van docenten. Op heel veel plekken komen. En waar ze langzaam maar zeker ook scholen zeg maar wat zelfredzamer worden. Nou, je noemde net al het voorbeeld van Wim die dat weer doorzet. En daar, dat is hartstikke mooi. Veel werk aan de winkel nog, maar hartstikke mooi. En maar de vraag, hoe gaan jullie eigenlijk om met je leerlingen of studenten? En wat leren die daar eigenlijk over? Dan krijg ik vaak dingen te horen als, ja, de ene docent doet dit en de ander doet dat. Of dat leren ze wel bij Pietje. Of het zit in de SLO kerndoelen en daar hoort het, valt het onder ICT. Dus een drietal ICT-docenten hebben een onderdeel van het lessenpakket.
Ja, 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 ja,
dat verhaal.
Ja, ja, dat hoor ik ook.
Overal van. Waar ik dan vertel, ik heb daar een framework voor gebouwd. Worden mensen heel enthousiast omdat dat mens AI-mens principe daarin zit. Omdat je ook nadenkt over, maar ook omdat het instrumenteel is. In die zin dat je er gewoon mee aan de slag gaat. En niet, ja, en niet blijft hangen in posters, ja, op de gang van dit mag wel, dit mag
ook,
niet.
Ja, ja, precies.
Ga maar eens gewoon doen. Je leert het ook, zeg maar. Ja. Dus ik ben er heel trots op, ook omdat er veel lagen in zitten.
Ja, ik heb... en we zien dit gewoon heel vaak bij workshops en dergelijke. We vragen heel vaak, hey, hoeveel van jullie leerlingen of studenten gebruikt AI? En dan zeggen ze allemaal, ja, nagenoeg iedereen. En dan zeggen we van, oké, en hoe begeleiden jullie ze in? Oh ja, eigenlijk ongeveer niet.
Dat is het, ja. Dat is in een nutshell waar het om gaat.
Ja.
Dus ik hoop dat er een framework zou... Volgens mij is mijn framework heel goed. Dat er een framework gebruikt wordt. Ik ga, want ik heb dit al een tijd in de stijger staan. Ik heb nu ook een raamwerk bijgebouwd. Kom binnenkort echt op de website. Lessenpakket. Maar dat kost natuurlijk allemaal veel tijd tussen de soep en de piepers door. Ja. Want ik wilde het gewoon eigenlijk liefst gratis uitbrengen. Hoewel het ook geld kost, want er zitten ook promptingkosten aan enzovoort. Ja. Dus ik denk dat er ook een begeleidingsmodel bij komt. Mm-hmm. Dat is goed om te weten, want ik denk dat de app redelijk voor zich spreekt. Maar dat is wel vanuit mijn perspectief. Dus ik merk dat er ook begeleiding nodig is. Dus het kan zijn dat dat erbij komt.
Ja.
Maar ik ben er wel heel trots op, want ik denk dat hier echt heel veel behoefte aan is.
Ja.
Ik heb terecht. Het op LinkedIn staan. Ik krijg al mailtjes van docenten die er meer over willen weten en zo. Dus,
mooi, heel goed. Ja, wat je zegt, we horen nu steeds meer dat docenten enigszins geschoold worden. En er is nog steeds heel veel werk aan de winkel. Maar voor leerlingen en studenten hoor je echt een stuk minder. Heel goed dat dit soort dingen gaan komen.
Ja, je hebt natuurlijk ooit begonnen met jouw e-learning voor studenten.
Ja.
Die is eigenlijk puur instrumenteel. Hoe gebruik je het gewoon?
Ja.
Deze gaat eigenlijk, daar zit een didactische laag onder. Hoe gebruik je het verantwoord?
Ja.
En dan word je bewust van het leereffect, wat het daar doet. Dus ik ga hier goed op.
Ja, ik ook.
Alleen tijd en energie en zo. Precies. Wordt vervolgd, mensen.
Precies.
Hey, we hebben nog één best wel heftig nieuwtje. Afgelopen vrijdagnacht gooide een 20-jarige man uit Texas een Molotov cocktail naar het huis van OpenAI-topman Sam Altman in San Francisco, waarna hij doorliep naar het hoofdkwartier of het hoofdkantoor van OpenAI, met een stoel de glazen deuren probeerde in te slaan met de bedoeling het gebouw in brand te steken. De verdachte is inmiddels aangeklaagd voor poging tot moord en had een document bij zich waarin hij AI beschreef als bedreiging voor het voortbestaan van de mensheid en opriep om bestuurders van AI-bedrijven te doden, compleet met een lijst van namen en adressen. 2 dagen later werd het huis opnieuw doelwit, ditmaal van schoten vanuit een auto, waarvoor 2 andere verdachten zijn opgepakt. Sam Altman reageerde met een persoonlijk blog waarin hij een foto van zijn man en hun peuter, echt een jong kind nog, deelde en schreef dat angst en onrust over AI begrijpelijk zijn, maar dat de toon en de middelen echt moeten afkoelen. Nou, dat is een understatement van het jaar, zou ik zeggen. Het zegt iets over hoe groot en beladen deze technologie inmiddels is geworden. Dat de discussie hierover niet langer alleen in opiniestukken en podcasts wordt gevoerd, maar letterlijk tot aan de voordeur. En Tom, ik moest heel erg denken aan Project Manhattan. Ken je dat?
Ja, 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 met de kernbom.
Met de kernbom. Dat was toentertijd in Los Alamos, volgens mij. Een geheime locatie, militair beveiligd, waar de topwetenschappers van de wereld aan het werk gingen aan die kernbom. En voor 2 weken terug, 3 weken terug, is nog een oorlog uitgebroken onder het mom van dat land mag dat niet.
Mm-hmm.
En we hebben nu een technologie in handen als mensheid. En die gaat ontwikkeld worden. We hebben het bij het eerste nieuwtje bij Mythos al benoemd. Die gaat misschien nog wel krachtiger en meer impact hebben.
Mm-hmm.
En ik heb me daar eigenlijk al jaren over verbaasd dat die bedrijven gewoon open ergens op een kantoortje hebben, niet beveiligd worden. Dat de topmannen gewoon ergens wonen in een wijk zonder beveiliging.
Ja, ja, ja.
Weet je, Demis Hassabis is een beetje de meest briljante gast van de wereld. Die heeft gewoon een appartementje ergens in Londen. En die zit daar lekker te computer op zijn zolderkamertje. En dat zijn mensen die eigenlijk een soort Manhattan Project aan het bouwen zijn.
Ja.
Dat is toch eigenlijk wel bizar. En het is heel treurig voor Sam Altman. Je kunt van alles van die man vinden. Maar dat gaat wel vrij ver, lijkt me toch?
Ja, maar wat je ook zegt, die persoon, die had er zo'n document bij, waar die beschreef dat AI een bedreiging is voor het voortbestaan van de mensheid. Ik denk dat ongeveer niemand van de experts dat ontkent. Iedereen zegt, there's a non-zero chance...
Een piedoem.
Dat het helemaal misgaat. Dat zegt iedereen. Dus ja, de stakes zijn behoorlijk hoog.
Ja. We gaan hier niet te veel tijd aan besteden... want je moet niet veel aandacht aan dit soort dingen geven. Maar het is wel een wake-up call, denk ik. De grootsheid van dit fenomeen... en ook de krachtenveld wat dat losmaakt. Ja. In het onderwijs gaat dat natuurlijk een klein plaatsvinden... en je ziet de reactie in de Groene Amsterdammer. Het is natuurlijk een soort van Molotov-cocktailtje... maar dan gelukkig intellectueel gegooid. Dus ik denk dat die discussie nog veel heftiger wordt. Ook in het onderwijs.
Ach, natuurlijk. Dat gaat komen.
Dat gaat toch komen?
Zeker.
Ja.
Ja. Hey, we gaan naar positieve dingen. De best practice.
Ja. Ja, nee, we hebben hier vaak...
Ik zie jou helemaal oplicht. Je zegt ja.
Ja, ja, dan word ik, ja precies. Geen Molotov cocktail. Nee, kijk, we hebben hier vaak best practices waarbij iemand iets gebouwd heeft. Daadwerkelijk, zeg maar, concreet de voeten nat heeft gemaakt. En dat is heel gaaf. Maar ik wil even een andere brengen, Tom. Want het gaat hier om een houdingsaspect. Ik heb werkgroep die ik begeleid op een middelbare school... heb ik een docent Frans zitten, docenten Frans... En die is heel bescheiden en die gaat op haar eigen manier eigenlijk al wekenlang rustig bouwen aan kleine toepassingjes in de klas. Daar word ik al heel vrolijk van. Is altijd aanwezig, stelt af en toe een vraag, gaat dan lekker aan het werk. Dus een model leerling zou je kunnen zeggen. nee, super fijn. Maar de laatste bijeenkomst was ze eigenlijk met heel iets anders bezig. En daar kwam ik eigenlijk pas op het eind echt achter. En toen vertelde ze, Marcel, luister, vreemde talen, zoals Frans, hebben vakgroep overstijgende secties vreemde talen, ook nog schooloverstijgend, ze zegt, schrijfvaardigheid, waar wij nu heel erg op zitten in de rubriek, dat werkt gewoon niet meer en dat wordt ook minder belangrijk. Met andere woorden, ze was aan het nadenken geweest over de consequenties van AI voor haar vakgebied. Mm-hmm. Heel realistisch. Ze had de SLO-kerndoelen erbij gepakt. En ze zei tegen mij, als ik moet wachten tot er eigenlijk vanuit de instelling of vanuit het land hier beleid op komt, dan is het gewoon te laat. Dat gaat niet gebeuren. Dus ik ga zelf, ze had een soort actieplannetje gemaakt, een soort beleidsstukje, visiestukje over hoe je eigenlijk de accenten binnen vreemde talen kan verleggen, zodat het AI ready wordt, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh ja.
Wauw.
Ja, dat vind ik nou ook echt een best practice. Yeah. Ondanks dat misschien het effect dadelijk niet morgen zichtbaar is. Maar iemand die in het hoofd zeg maar zo flexibel is. Perspectivistische lenigheid wordt het wel eens genoemd.
Wow.
Kaboom!
Zo.
Voor degene die deze filosoof kennen, is een leuke referentie. Dat zij in staat is om na te denken over een ander perspectief. Ik vind dat heel, heel knap.
Yeah.
En ik wil er even wat aandacht voor hebben.
Geheel terecht.
Ja, toch?
Mooi. Gaan we naar de sponsor. Maar voordat we dat doen en voordat we ook naar het hoofdthema gaan... vind je onze podcast waardevol, abonneer je dan en geef ons een like. Zo helpen ons namelijk groeien. Voor meer achtergrond en informatie bezoek je onze website aivoordocenten.nl.
Ja, en dat was anderhalf keer snelheid afgespeeld. Maar de sponsor, dat is wel leuk om te melden... die heeft iets in 6 keer snelheid afgespeeld. En dan gaan jullie zo meteen horen. Prijsvraagje. En misschien Hans is onze sponsor... Misschien kan hij zelfs een boekje cadeau doen als jij verstaat wat er in de eerste 10 seconden gezegd wordt. Komt-ie! De boekentip! De boekentip! De boekentip! 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 De boekentip! De boekentip! De boekentip! Boekentip! De boekentip! De boekentip! De boekentip! Ja, een boekentip. Een bijzonder boek. Een feest om te lezen. Zo omschrijven hoogleraar kunstmatige intelligentie Erik Postma en filosoof Govert Deriks het AI van Columbus van Hans Hoornstra. Dit is geen boek over trucs of tools, maar een praktisch handboek en filosofische gids over AI en onderwijs. Met krachtige modellen, leuke anekdotes en herkenbare voorbeelden krijg je grip op een ontwikkeling die leren, lesgeven en beoordelen blijvend verandert. Met prachtige full-color illustraties neemt Hoornstra je mee in 3 inspirerende delen. De filosoof, de modelmaker en de praktijkman. Voor onderwijsprofessionals die niet alleen willen bijblijven, maar voorop willen lopen. 5 sterren op managementboek.nl en lovende recensies door de VO-raad. Bestel het AI van Columbus vandaag nog via digitaleintelligentie.nl.
Ja, mooie boekentip.
Sorry, wat?
Boekentip. Hey, we gaan naar het hoofdthema. Het verschil tussen betaalde en onbetaalde AI. En dat is wel echt even een heel serieus onderwerp. We krijgen hier heel veel vragen over en er is hier heel veel om te doen. Dus ik ga hem even inleiden. Deze week duiken we in de wereld van betaalde versus onbetaalde AI in het onderwijs. Steeds meer docenten experimenteren met AI-tools in hun lessen. De een experimenteert met gratis versie van een chatbot, terwijl een collega verderop in de gang voor 20 euro per maand allerlei extra functionaliteiten en AI-denkkracht krijgt. Hetzelfde geldt voor twee studenten die naast elkaar zitten in de klas en dezelfde opleiding volgen. Studenten kunnen tegen betaling een krachtig hulpmiddel aanschaffen. Dit creëert natuurlijk een ongelijk speelveld. Vinden we dit acceptabel? Nou, wij krijgen hier heel veel vragen over. Bijvoorbeeld, wat zijn nou die verschillen? Of is het de moeite waard om uit mijn eigen portemonnee 20 euro te betalen?
Die hoor ik vaak.
En nog veel meer. Dus Marcel, wat ik wil voorstellen is, we gaan gewoon beginnen met een soort rapid fire. Dus ik heb volgens mij 9 vragen opgesteld. En jij mag alleen maar op het begin reageren met ja, nee of een cijfer.
Mag ik er nog intonatie aan toevoegen?
Dat mag. Ja, en daarna gaan we naar de nuance.
Oké.
Ja, beginnen we met nummer 1. Hoe groot is het verschil tussen een betaalde en onbetaalde AI? En om een cijfer van 1 tot 10. En 1 is geen verschil en 10 is een enorm verschil.
10.
Duidelijk. Dus we moeten het erover hebben volgens mij. Vraag 2. Kun je als docent je werk goed doen met alleen de gratis versie? Ja. Geen nuance, maar is al ja of nee?
Ja.
Vraag 3. Kun je als student je werk goed doen met alleen de gratis versie? Je hebt ze moeilijk mee, hè?
Ik heb ze moeilijk mee. Ja.
Oké, okay. Straks mag de nuance komen. Ik zie je gezicht vol met van alles en nog wat gebeuren. Vraag 4. Wordt de gratis versie ooit goed genoeg?
Ja.
Oké, okay, interessant. Ik denk dat ik daar namelijk niet mee eens ben. Is 20 euro per maand veel geld voor een docent?
Nee.
Volgende vraag. Zou je een betaald AI-account verkiezen boven een scholingsdag?
Ja.
Op dit moment is het pay to win in het onderwijs.
Ja.
Die is pijnlijk, hè?
Ja.
Dat je daar zo overduidelijk ja op zegt. De overheid moet betaalde AI financieren voor het onderwijs. Die is weer moeilijk. En dan de laatste. Creëert betaalde AI een tweedeling in het onderwijs?
Ja.
Overduidelijk.
Overduidelijk.
Dat lijkt me ook. Heb je iets wat er nu meteen al uit moet?
Mag ik er eentje?
Want ik zie jou helemaal vol.
Nee, ik wil ze graag allemaal bespreken. Want ik hou niet zo van ja, nee. Maar het is wel een leuke tease,
snap ik. Ja. Hey, laten we even beginnen en ook even heel concreet maken. Jij zegt het verschil tussen betaald en onbetaald is heel groot. Kan je dat uitleggen, misschien ook met praktijkvoorbeelden?
Ja, ik kan dat op twee manieren. Het heeft twee dimensies namelijk. Mm-hmm. En daarom twijfelde ik ook over een van de volgende vragen.
Okay.
Met name of de gratis versie ooit goed genoeg wordt.
Ja, ja, ja.
Het heeft te maken met de capaciteit zeg maar, van het model zelf en de tools die je kan gebruiken. Dus eigenlijk de kwaliteit van het model. En dat is schrikbarend op dit moment, omdat je gewoon met de gratis versie van ChatGPT bijvoorbeeld, of de pro-versie als je heel veel geld betaalt, of een business account hebt. Ja, dat verschil is gewoon tussen een vrij zwakke leerling en een redelijk goede PhD-student.
Ja.
Dat is echt heel groot.
Ja.
Dus dat is echt schrikbarend. En de tweede dimensie, en die is denk ik in de praktijk straks nog veel belangrijker. Hoeveel mag je met een gratis versie doen? En met ChatGPT heeft een hele grote beperking.
De limieten.
De rate limit, zoals dat dan heet. Ja, dus ja, je mag maar 5 keer prompten en dan moet je 3 uur wachten.
Ja.
En dat is een nog veel grotere beperking in de praktijk nu. Mm-hmm. Gemini is wat ruimer. Claude is heel beperkt. ChatGPT is ook beperkt. Dus die twee componenten samen maken dat je meer geld betaalt voor meer prompting, maar ook een krachtiger tool.
Ja.
Dat ze, ja, en ik zeg 10, want het verschil is gewoon nu nog functioneel zoveel groter. Ja. Dan dat je zou willen. En op het moment dat de gratis versie, dan spring ik even vooruit. Net zo goed is als een PhD, zoals nu Pro is, zeg maar. En de Pro-versie is Einstein Plus, denk ik, voor het onderwijs. Ja, who cares?
Ja,
ik heb geen vragen voor Einstein. Ik heb vragen voor Snap je?
Ja, ik snap wat je zegt.
Dus op dit moment, ja.
Ja. Ja. Ja, jij zegt 10, jij zegt schrikbarend groot het verschil. Wil daar even 2 dingen op zeggen. Ik geef soms workshops en dan krijg ik vragen van docenten en dan doe ik dat even op mijn computer. Oh ja, dan moet je even zus en zo doen. En dan heb ik dat binnen een paar minuten, heb ik echt een goed antwoord, heb ik echt iets gaafs gemaakt of whatever. En dan zegt die persoon van, ik probeer je een beetje te volgen, maar in mijn Copilot lukt het totaal niet. En dan ga ik eventjes helpen en dan is het echt waardeloos. En dan denk ik, oh ja, maar nu snap ik weer waarom mensen denken dat AI niet zo krachtig is of waarom dit niet zoveel impact heeft. Want ik ben het helemaal met je eens, het verschil is zo groot. Een tweede wat ik wilde reageren is, vorige week luisterde ik naar AI Report en volgens mij zei Alexander Klupping toen van, ik ben nu een beetje in een periode gekomen dat ik soms dankjewel zeg tegen die AI, omdat ik gewoon zo onder de indruk ben van wat die heeft gedaan. En ik merk, ik heb precies datzelfde. Ik heb bijvoorbeeld vorige week heb ik nog Claude Cowork gebruikt. Dat is een functie die je niet krijgt als je niet betaalt. Mm-hmm. Wat ik daar heb gedaan is, ik heb 3 evaluaties ingezet. En ik zei van, ga dat eens even allemaal analyseren en kom eens met een gehele rapportage met aanbevelen conclusie waar we naartoe moeten, alles erop en eraan. En dat duurt dan even, want de betaalde AI duurt veel langer dan de onbetaalde versie. Maar het verschil is zo groot. Zeg maar, ik kreeg gewoon echt een rapportage en ik dacht gewoon van, wow, ik zat gewoon achter mijn computer en ik dacht gewoon, wow, dit is zo bizar dat dit uit zo'n AI komt. En dat gevoel heb je denk ik bijna nooit als je een onbetaalde versie hebt.
Nee, en zeg je dan ook dankjewel?
Ik ben soms zo onder de indruk dat ik dus ook zo, gewoon zeg van, wow, ja, dankjewel. Dit is gewoon nog beter dan ik had. Ja, ik zeg dan, ik zit nu ook in die fase van, ik ben zo onder de indruk soms.
Ja, ik ga, 's ochtends sta ik op en dan ga ik een kwartier lang eigenlijk mediteren in de richting van de datacenters. Nee, ik snap de emotie zeker.
Ja. Je en nog eventjes.
Nou, jij noemde Copilot en daar moest ik even een beetje om grinniken in, want dan, dat is ook een betaalde. Dat is niet een gratis of betaald.
Die zet ik niet in de categorie betaalde AI. Als je voor Copilot betaalt.
Nou ja, er zitten modellen achter die nog gebruik maken van oudere, goedkopere modellen. Dus dat voelt een beetje hetzelfde.
Hey, ik wilde even een sprongetje maken naar de vraag met, wordt de gratis versie? Want jij had een heel goed argument, vond ik. En wat wel zo is, en dan kijk ik vooral naar onze studenten. Kijk, zij komen straks in een werkveld waar ik verwacht dat bij een hele hoop beroepen ga je werken met betaalde AI. Omdat die gewoon krachtiger zijn. Dat ze altijd zullen die betaalde versies krachtiger zijn. Sterker nog, ik denk dat er nog veel meer versies gaan komen. Dus nu heb je de 0 euro versie, de 20 euro versie en de 200 euro versie.
Op 2000 moment, komt er ook aan.
Ja, die gaan aan komen. En dan ga je nog weer veel meer komen. En op dit moment heeft bijna niemand die 200 euro. Omdat we nog aan het experimenteren zijn, moeten we echt nog achterkomen wat dat voor voordeel heeft. Maar als die modellen zich nog iets meer ontwikkelen en die agentic capabilities, vooral die, als we die wat beter doorkrijgen, dan gaan veel meer bedrijven gaan daarvoor betalen. En ik zou dan willen dat onze studenten daarmee oefenen. Dus daarom denk ik, ja, is die gratis versie ooit goed genoeg? Dat vraag ik me af, omdat je dus altijd wil voorbereiden op het werkveld, waar ze waarschijnlijk daar wel voor gaan betalen.
Ja, dus dat is wat je zegt. Ik denk, ik dacht ook aan leerlingen, niet per se alleen maar aan studenten die hier bijna in het werkveld zitten. Ja. En ik denk dat die modellen ontwikkelen zich gratis snel op het moment dat een gratis model net zo goed is als nu Claude, bijvoorbeeld, wat wij veel gebruiken, of ChatGPT Pro of zo. Dan denk ik, ja, dan kun je in het onderwijs eigenlijk alles als de toeltjes er ook bij zitten. Alleen de beperking zit hem in de hoeveelheid tijd die je mag besteden met
z'n allen. Zeker. Dus op heel veel vlakken zijn die modellen gewoon al hartstikke goed.
Ja.
Mee eens. Hey, kun je als docent je werk goed doen met alleen de gratis versie? Zei je ja.
Ja, en dan zei ik ook bij student. Mm-hmm. Maar er ging heel veel door mijn hoofd, van dat een hele ingewikkelde vraag.
Yeah.
Want de vraag is natuurlijk wat je werk goed doen is. Mm-hmm. En of op dit moment voor de gemiddelde docent die niet met AI werkt in zijn of haar werk, of dat betekent dat je dan niet meer goede docent bent of dat je niks meer leert. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet zo is. Ik denk alleen dat je meer kan bereiken, meer kan leren als student en meer leerverrijking kan krijgen als je ook AI slim inzet. En omgekeerd, en dat is mijn stokpaardje, als je niks doet, gaat het leren achteruit. Want studenten gaan het gewoon op een niet handige manier inzetten, of leerlingen. Mm-hmm. Dus ik denk, ja, natuurlijk ben je nog steeds docent en hoef je niet alles te laten vallen en moet je direct. Maar je wil, denk ik, als je een ambitieuze docent bent, zo goed mogelijk lesgeven.
Ja.
En dan, als dat er zou hebben gestaan, zou ik meteen hebben gezegd, nee, dan kan je dat niet met de gratis versie. Dan heb je gewoon op dit moment echt een betere versie nodig met minder beperkingen.
Ja. Ik ben het met je eens en ik vind het een hele belangrijke nuance. Ik denk dat echt niet alle docenten in Nederland nu opeens zouden moeten overstappen naar een betaalde versie. Ik denk wel dat bijna alle docenten, zeker voor theoretische vakken en dergelijke, een beetje verstand moeten hebben van AI, zodat je ook weet hoe jouw studenten en leerlingen dit kunnen gebruiken. En er is ook best wel wat laaghangend fruit, een notebook LM en dat soort dingen. En dat kan je gewoon allemaal gratis gebruiken. Dus er zijn ook heel veel dingen mogelijk met de gratis versie. En ga dat eerst eens doen. En als je echt de hele tijd tegen limieten oploopt of iets dergelijks, of als je denkt van hey, dit ding hallucineert de hele tijd, dus het is een bepaald vakgebied nog niet goed genoeg, dan wordt het misschien tijd om naar een betaalde versie te gaan. Maar ik denk dat voor heel veel docenten op dit moment de gratis versie eigenlijk genoeg is. Maar als jij iets meer wil, ja, dan is op dit moment een betaalde versie wel een hele grote stap en een hele mooie stap.
Zeker. En je moet er op zijn minst een keer kennis mee gemaakt hebben, want de tooling is ook anders. Het is niet alleen maar minder kunnen gebruiken, maar je kunt ook minder...
Ah, je krijgt zoveel extra functionaliteit, hè?
Juist.
Ja, ja, en bijvoorbeeld als we het dan over studenten hebben. Je zei al, je maakt een verschil tussen leerlingen, dus funderend onderwijs en vervolgonderwijs. Ik ben het daar helemaal mee eens. Ik denk dat veel meer studenten een betaald account zouden moeten hebben. Bijvoorbeeld mijn afstudeerders, dus bijna iedereen heeft een betaalde account. Daar ben ik heel erg blij mee, want daar kunnen we gewoon veel meer bereiken. En ze weten dat allemaal. Ja, dus daar ben ik blij mee. Zou je een betaald AI-account verkiezen boven een scholingsdag? Een 100% ja hoorde ik jou daarop.
Ja, dat is ook een beetje een emotionele reactie natuurlijk. dat zit ook in wat de meeste scholingsdagen opleveren. Dus wij worden zelf veel gevraagd voor scholingsdagen. Dus dat klinkt een beetje raar om te zeggen. ja. Maar het advies is, een scholingsdag zelf, dat kan een inspiratie geven, zeg maar. Maar de term scholingsdag is een beetje raar, want je gaat niet op één dag geschoold worden, je gaat een prikkel krijgen en daarna moet er ander gedrag ontstaan. En dat vindt volgens mij veel vaker plaats, zeg maar, in de weken erna. En dan heb je nog niet over de kwaliteit van sommige scholingsdagen gehad. Ik denk dat een betaald AI-account, als je gemotiveerd bent als docent, jou veel meer opleveren, omdat je feitelijk een oneindige scholingsdag maatje erbij hebt die jou gewoon heel met van alles en nog wat kan helpen. Dat is één. Dus je krijgt eigenlijk een gratis scholingsdag op alle thema's van de wereld. En daarnaast kan je het ook inzetten zelf. Dus het is een tool met veel... Het is een Zwitsers zakmesje met best wel veel opties, zeg maar.
Ga ik je even de hele andere kant belichten? Want ik ben het niet per se met je eens. Ik zie namelijk ook dat sommige scholen die zeggen van... Hey, de Marcel Mutsaars, die zeggen van we moeten een betaald account faciliteren. Dus hey, beste docent, hier heb je een betaald account. Succes ermee. En die mensen hebben dan geen idee wat ze ermee moeten. Mm-hmm. En het gaat gewoon... Er komt een laagje stof over dat betaalde AI-account. En jij zegt, je hebt een Zwitser zakmes, maar ze doen die dingen niet open. Dus het blijft gewoon maar een zo'n blokje in je hand waar je niks aan hebt. Ja. En soms met een scholingsdag, en zeker in een workshop waar je echt met de docenten aan de slag gaat, dat je zegt van, hey, kijk eens hier naar Notebook LM, je laat het één keer zien. En dan laat je ze gewoon even een half uur ermee spelen. En dan zijn ze helemaal blij van, wow, ik heb net een podcast gemaakt. Ik heb net een video-overview gemaakt. Ik heb net dit gedaan. En dan zeggen ze van, oh, maar dit ga ik volgende week ook daadwerkelijk toepassen in mijn les. En dus zonder die scholing zouden ze dat misschien wel niet hebben gedaan.
Ja, maar dan zijn we het helemaal met elkaar eens.
Okay.
Dus ik reageer denk ik vooral vanuit mijn ervaring met de gemiddelde scholingsdag. Mm-hmm. Ik denk dat je op een scholingsdag, tuurlijk kan je dingen bereiken. En ik ben het helemaal met je eens. Een betaald account aan zich zal niet het gewenste effect hebben. Nee. Want die scholing daaromheen is essentieel. En dat drempeltje over moeten van waar zitten de knopjes en wat kan ik ermee, dat is echt niet veel werk. Dus in dat opzicht geef ik je helemaal gelijk. Kan je op een scholingsdag heel veel bereiken. Alleen de gedragsverandering waar het mij even om gaat, zit in de weken daarna. En mijn ervaring is dat soms nog wel eens wil wegappen. Want dan zeggen docenten als je ze 3 maanden laat ziet, oh zeker. Ik had het druk.
Ja, de echte verandering zit in de praktijk.
Juist.
Natuurlijk.
Ja.
Ja. Oké, dankjewel. Gaan we even naar een hele pijnlijke wat mij betreft. Op dit moment is het pay to win in het onderwijs. En wij zijn het er allebei helemaal mee eens. En ik vind dat dus heel erg pijnlijk.
Ja, maar mag ik dan is 20 euro per maand veel voor een docent erbij pakken?
Ja.
Want dat is eigenlijk de oorzaak dat het pay-to-win is, denk ik. En dat er een heel beperkt groepje docenten is die zegt, kan mij niet schelen, ik betaal het zelf wel. Dat er nog minder opleidingen zijn die dat faciliteren. Er zijn wel scholen die dat doen, maar dat is heel beperkt. En dat is een meerderheid geen betaald account heeft. En dan krijg je, en ook bij studenten en leerlingen zo, dat als jij maar geld betaalt, dat jij meer kan dan een ander.
Ja.
Dat is buitengewoon onwenselijk. Dat gaat tegen het inclusieprincipe in.
Mm-hmm.
En inclusie is ook een principe, dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, nooit waar, zeg maar. Maar je wil de kansengelijkheid wel iets beter hebben dan wat het nu is.
Ja.
En ik wil ook reageren op waarom ik zei, is 20 euro per maand veel geld voor een docent? Nee. Terwijl ik die vraag krijg, en dat zeg ik eigenlijk nooit tegen een docent als die mij dat vraagt. Ik zeg nooit, stel je niet zo aan, wat is maar 20 euro? Moet misschien wel doen, maar ik ga het even hard op uitspreken, Tom. Ik ben benieuwd hoe jij erin staat. Als ik ben wel eens bezig en dan wil ik iets kopen, zeg maar een gadget of ik moet iets hebben. Laten we zeggen onder de 100 euro. En dan ga ik eindeloos zoeken. Jij kent het, je begint al te lachen. Echt een man, hè? Dan moet je dat HDMI-kabeltje hebben. Eindeloos zoeken, die winkel, dat. Oh, 3 euro duurder, verzendkosten. Weet je, ik pak de fiets wel.
Ja.
En dan ga ik vervolgens ga ik naar de Albert Heijn. En dan zegt mijn vrouw, neem dat en dat nog even mee. En dan kijk ik naar het bonnetje en dan is dat 2 keer zoveel.
Ja.
En gedachteloos, zeg maar. Of ik kijk naar de bankrekening, ik zie abonnementen gaan enzovoort.
Ik denk dat iedereen hier wel voorbeelden van zichzelf heeft.
Ja, dus 20 euro is 5 biertjes, zeg maar. Dat zeg ik wel eens tegen een student. Als je ziet wat je daarvoor terugkrijgt. En ik krijg geen geld voor, hè? Even, dit is geen betaalde boodschap of zo. Ja, als jij het met een workshop hebt geleerd goed in te zetten en je gaat het ook integreren in je werk, je krijgt ongelooflijk veel voor terug. Dat wil niet zeggen dat ik vind dat een docent dat moet betalen, want dat zijn de laatste vragen die hij stelt. Maar als je ziet wat je voor 20 dollar krijgt, is echt, als je me dat 10 jaar geleden had laten zien, en dan zegt, wat denk je dat dit tooltje kost, wat je ervoor krijgt, dan had ik eerder 10.000 euro gezegd. Letterlijk.
Nou, ik heb natuurlijk economie gestudeerd. Ik ben iemand van efficiëntie.
Jij weet dus wel hoe het zit.
Zo, zo bekijk ik het. voor 20 euro per maand, zeg maar, hoeveel verdien je als docent? 100 euro per uur of zo misschien nog?
Kost je, dat verdien je niet, maar dat kost je.
Ja, precies. Ja. Dus dat is, nou, zeg maar, het staat zo niet in verhouding, zeg maar, hoeveel je ermee kan dat je efficiënter te werk kan gaan. Mm-hmm. En ik denk dat we door AI veel efficiënter kunnen werken. Maar soms dan gebruik ik die efficiëntiewinst ook weer om mijn lessen beter te maken. Dus ben ik soms nog steeds even lang bezig. Mm. Maar dan gaat het een kwaliteitsverbetering teweeg brengen. Maar dat die 20 euro mij zoveel opbrengt als ik kijk naar hoeveel euro per uur ik kost. Ja, dat staat totaal niet in verhouding.
Nee, natuurlijk niet. Maar daarom is het ook zo'n
no-brainer.
Het is ook een groot gevaar voor de economie dat AI, zeg maar, veel te goedkoop is en het werk kan doen van heel veel mensen.
Ja.
Dus wat kies je dan als bedrijf? Ja, dan zou ik ook kiezen voor die, ik betaal wel $2000 per maand als daarmee 5 medewerkers in dienst hebt die 24 uur per dag kunnen werken.
Ja.
Dus ik vind het niet veel geld.
Ja, eens. Dan nog overheid. Of hoe gaan we dat dan financieren? Want we willen natuurlijk niet dat het pay to win is. Zowel niet voor docenten als niet voor studenten, voor leerlingen. Maar hoe gaan we dat dan tegen?
Ja, en ik twijfelde bij overheid, omdat ik niet zo goed. Het is een beetje zwart-wit in mijn hoofd dan. Ja, nee.
Mm-hmm.
Ik denk het geld komt uiteindelijk van de overheid in het onderwijs. Maar of dat nou moet nationaliseren of dat je werkgever. Ik heb daar hele mooie voorbeelden van gezien. Hè. Er zijn allerlei scholingsbudgetten, er zijn allerlei geldstroompjes, ook in het onderwijs. Er wordt nu ongelooflijk veel geld uitgegeven aan allerlei hele dure beheerssystemen. Die zijn echt veel duurder dan die $20 of euro per maand.
Ja.
Die gaan, denk ik, hun functionaliteit verliezen. Ik zal eens een hele platte noemen. Iedere docent gebruikt Microsoft of Google. Laten we zeggen 90% Microsoft. Pak ik die even.
Mm-hmm.
Dat pakket is heel erg duur voor scholen. Om dan Word, Outlook en Excel te hebben. Zal ik jou eens vertellen dat als ik Claude Mythos heb, dat ik gewoon in een half uurtje zo'n Office pakketje in elkaar knal. En daar hoef je er niet meer voor te betalen. Ik weet dat dat niet helemaal zo is, hè? Maar even als om het tegen elkaar af te zetten.
Ja, ja, ja.
Dus ik denk dat er best wel ruimte kan zijn nog voor onderwijsinstellingen om dit te financieren. Ja, zeker als ze daarmee efficiëntie hebben.
Die misschien weggaan als we dat daar digitale leeromgevingen van gaan maken.
Dan trek je hem even naar studenten zelfs. Hè? We hebben gezegd, maar wij leggen een boekenlijst op. Moeten we niet gewoon zeggen, nee, je moet een verplicht AI-accountje hebben. Dat is veel goedkoper en dan kunnen we veel meer mee bereiken.
Ja.
Dus ik denk dat, en uiteindelijk komt dat geld van de overheid, maar misschien hoeft er niet per se heel veel geld bij, maar kunnen we ook even opnieuw kijken naar waar geven we geld aan uit.
Ja, precies.
Dat is mijn punt.
En dan komen er weer allerlei andere problemen, hè, met afhankelijkheid van de big tech, al dat soort zaken. Maar we kijken nu even puur op onderwijskwaliteit. Dat vinden wij helemaal bovenaan staan. Dus daarom hebben we deze prioriteit even.
Juist.
Andere dingen die je nog kwijt wil in deze discussie?
Nou ja, ik wil nog wel delen dat ik een voorbeeldje van een school. Ik weet even niet meer waar het. Ik was ergens in het land. En die hadden. Toen vroeg ik, heb je een betaalde account? Zei, ja, bij ons is het zo dat je dat kan declareren als docent.
Mm-hmm.
En dan ben je niet meer toe-afhankelijk, maar dan zeg jij gewoon, ik heb een bepaald budget.
Nou, dan mag je zelf kiezen.
En ik kan dat declareren. En ik heb een ChatGPT-account genomen. Of ik heb een Claude-account genomen. Of ik heb een lovable account. Net wat jij wil, zeg maar. Ik weet niet precies hoe ze dat hadden afgeregeld. Maar daar gebeurde dat zo. Dat vond ik een heel verfrissend voorbeeld. Omdat je dan, zeg maar, de keuze een beetje in de hand van de docent legt, de gebruiker. Ja. En blijkbaar, want het is een heel spannend onderwerp. Er zijn IT-officers, zeg maar, die alles tegenhouden juist. Zeker. Dus ik vond het een heel mooi voorbeeld. Ja. Dus ik roep op, doe dat meer. Ja. En sterker nog, volgens mij. Even, mag ik nog één dingetje zeggen, Tom? Alsjeblieft.
Ga je gang.
Wij hebben het nu over accounts. Ik denk dat we die accountvorm, zeg maar, heel snel gaan, dat die minder belangrijk wordt. En ik zou heel erg willen oproepen in het onderwijs om budgetten te hebben voor API-kosten. Mm-hmm. Dus voor het pure gebruik van een model, waarbij je applicaties kan bouwen die iedereen kan gebruiken. En dan hoef je niet een persoonlijk account te hebben of een docentaccount. Ja. Dan werk je gewoon met het tooltje. Mm-hmm. En daar moeten we volgens mij meer heen.
Ja. Nou, ik wilde ook daar richting in mijn conclusie gaan. Ik vind dit namelijk een heel moeilijk thema. Dus ik kan niet zomaar iedereen adviseren van, we moeten nu allemaal overstappen op betaalde accounts, want die zijn veel beter. Nee, daar hebben we het geld niet voor. Dat is niet te doen. En we moeten daar ook scholing voor. Dus daar zit volgens mij niet een oplossing. De oplossing zit ergens anders in. Bijvoorbeeld een GPT-NL of wat dat UvA en HVA doen. Dat ze hun eigen model bouwen, dus met de API-kosten wat jij zegt, en dat aanbieden. Ja, daar word ik heel blij van. Het is alleen, we leven op dit moment nog in een tijdperk dat die modellen niet goed genoeg zijn dan. Tenminste, dat is onze inschatting.
En die ontwikkeling gaat ook veel trager dan de ontwikkeling van de big tech modellen.
Ja, precies. Mm-hmm. Dus we zitten in een hele moeilijke fase waarin we zien dat het op dit moment echt pay to win is en we geen goede oplossingen ervoor hebben. Mm. En ik ben wel heel blij dat bijvoorbeeld wat ik zeg met GPT-NL, UvA, HVA, dat zij initiatieven aan het opzetten zijn om hiermee te experimenteren. Dat als die AI-modellen op een gegeven moment verder zijn, dat we al die geleerde lessen kunnen inzetten, zodat we het dan wel kunnen aanbieden. Maar op dit moment zitten we gewoon in een hele moeilijke fase, waarin het gewoon pay to win is en we komen daar eigenlijk niet onderuit. En dat is pijnlijk, maar dat is wel de waarheid.
Wat zou je dan willen zeggen tegen onderwijsinstellingen?
Niet bang zijn?
Gewoon doen.
Welkom bij het AI Discerniertje. Ik kom voor zijn boodschap.